are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
ik open deze openbare raadsvergadering en heet iedereen van harte goedemiddag. Geschoven moest worden, maar het is gelukt. Dat is fijn. Het streven is om vandaag rond 8:30, 9:15 ook daadwerkelijk af te ronden. Maar zeg ik erbij, het hangt wel een beetje af van hoe de vergadering loopt. Want het voornemen is wel om gewoon alle agendapunten van de agenda vandaag gewoon te behandelen. Dus mocht dat leiden tot knelpunten aan het eind, dan zien we dat dan wel. Maar we hebben geen verlenging en we hebben geen blessuretijd en we gaan ook niet door na het reces. Maar dat zegt natuurlijk ook iets over de discipline die u misschien zelf wilt betrachten als het gaat om de voortgang van deze vergadering. Maar dat gaan we vanzelf zien. Tussendoor wordt er voor alle aanwezigen in de raadzaal hier voor mij staan, dus dat is, we zien vanzelf wanneer dat zover is. Dat wordt een beetje een spannend intermezzo om te eten en moties te bespreken tegelijk, maar dat gaan we gewoon proberen. Daarmee is de opening van deze vergadering geschied. Ik weet dat de portefeuillehouder een mededeling heeft en ik zie nog meer mededelingen. Ik ga eerst naar meneer Hoogheide.
Dank u wel, voorzitter. Gelet op de hoeveelheid moties en gelet op het verschuiven van de tijd, denk ik dat ik namens alle raadsleden en commissieleden onze dank, gewaardeerde dank, mag uitspreken richting de griffie. Ik dank u.
Dank u wel. Wij zullen dat dankwoord overbrengen aan de griffie. Ik zag meneer Rutte.
Ja. Dank u, voorzitter. Bij het paraplu bestemmingsplan bij motie nummer 8... stilstand is achteruitgang, zal ik mij buiten de zaal begeven, omdat ik belang heb bij de uitkomst van deze stemming.
Ja, dat is heel goed. Dus als dat straks zover is, dan weten we waarom u opeens de zaal verlaat. Dan geef ik het woord aan meneer. Ik kijk nog even naar die kant van de raad of daar nog mededelingen zijn. Dat is niet zo. Dan geef ik het woord aan meneer Hooyschieber. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de mededeling, want er was een bericht binnengekomen van GroenLinks over de Rozendijk, van de Katrienhoeve tot de Pontweg. Daar heb ik meneer Soyer over gebeld en uitgelegd dat we er druk mee bezig zijn en dat we zeker niet dit vergeten om op te pakken, maar dat we 11:09 een raadsavond organiseren om uit te leggen wat we aan het doen zijn, hoe we het gaan doen en hoe het opgelost gaat worden. Dus bij deze deel ik u mee dat het zeker doorgaat.
Dank u wel. Daarmee hebben we dan ook de mededelingen gehad en kunnen we naar de vaststelling van de agenda. U heeft een conceptagenda ontvangen. Kunt u daar allemaal mee instemmen? Dat is het geval. Dan hebben we dat bij deze gedaan. Dan hebben we de rondvraag voor raadsleden op de agenda. Is er iemand die wil gebruik maken van de rondvraag? Ik zie de heren Rutte en Kooijman in die volgorde. Meneer Rutte, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Het CDA heeft op 12 februari vragen gesteld over de klinkers in Zuid-Ierland, omdat wij met enige regelmaat boze en verontruste buurtbewoners spreken. En op 23 februari over de fietsenstallingen en informatieborden bij het strand, omdat wij dat een visitekaartje van Texel vinden richting de toerist en misschien richting de perspectiefnota iets hadden willen doen. Beide zijn nog niet beantwoord. En op 20 juni hadden wij het college gevraagd wanneer wij antwoord zouden kunnen verwachten. En daar hebben wij ook geen reactie op gehad. Dus wij vroegen ons af wat het college nu wil dat we doen.
Ik geef zo het woord aan de portefeuillehouder voor beide punten. Afgelopen Dinsdag hebben we in het college met elkaar afgesproken dat we er naar streven om alle openstaande vragen, in ieder geval die over de, en zeker die over de termijn zijn, nog voor het reces allemaal te behandelen. Dus het zou zomaar kunnen dat u volgende week in één keer een heleboel antwoorden in uw mailbox krijgt. Zodat we ook zeg maar vanaf zeg maar de periode na het reces met een schone lei kunnen starten. Dat is in ieder geval het streven dat we naar elkaar hebben uitgesproken. Maar in deze specifieke gevallen misschien de portefeuillehouder nog?
Ja hoor.
Ja, meneer Hooyschuur.
Ja, dank u wel. De klinkers uit Zuid-Ierland hebben wij toen een gesprek gehad. Daar hebben we een brief gestuurd naar de mensen dat we er nog niet uit waren. Nu kan ik u mededelen, van de week is er antwoord gekomen van het bureau. En dat moeten we nog uitzetten. Daar zijn we nu aan het overleggen, dus daar komt een antwoord op. Hoe we dat gaan brengen. En dan gaan we zeker met de mensen van Zuid-Ierland in gesprek. Dat hebben we ook toegezegd, dat we bij elkaar komen. De fietsenstalling op strand en ook al de borden. De fietsenstalling is van de gemeente. Die zal ik morgen meenemen in het gesprek. De borden gaan vanuit de provincie, hebben we begrepen, vanuit het overleg. En die komen vanuit de provincie. En ik heb begrepen, de vorige keer duurde het 7 jaar voor ze er stonden. Dus ik kan u nu toezeggen hoe snel ze er nu gaan staan. Dus maar van de fietsenstalling krijgt u antwoord.
Dank u wel. Ik geef het woord aan meneer Kooijman.
Dank u wel. Ja, we hadden begrepen dat bed-and-breakfast-eigenaren een brief hebben gekregen waarbij gecontroleerd wordt op een correcte toeristenbelasting. Het ging ook over de afdeling belastingen. Op zich goed, denk ik ook. Maar eigenlijk twee vragen. Heeft het een relatie met het toeristisch toekomstplan, deze vraag die wordt gedaan naar de bed-and-breakfast-houders? En zijn hier alle bed-and-breakfast-houders, hebben die een brief gekregen? Of is er een selectie?
Dank u wel.
Ik durf het niet hard op te zeggen. Ik moet het toch even navragen. Als het goed is, geeft u morgen een schriftelijk antwoord erop. Ik kan het nu niet hard op zeggen.
Ik zou zeggen zo snel mogelijk.
Ja. Morgen zit je bij elkaar.
Het zal geen 7 jaar duren zoals de borden van de provincie, maar... Goed, hebben we daarmee de rondvraag gehad. Er komt een schriftelijke reactie, meneer Kooijman. Komen we aan bij het eerste bespreekstuk op onze agenda, het paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel. Zoals u weet hebben we daar een iets andere route af met elkaar afgesproken, omdat het de juridische implicatie van een aantal amendementen nog wat moeilijk vorm te geven is, te toetsen is. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat we vandaag alleen de moties behandelen en dat het plan later in stemming komt. En de moties die aangenomen zijn, zullen daarin door het college zijn verwerkt. Dat is de afspraak die afgelopen week gemaakt is. Mijn voorstel is, we hebben 14 moties. Mevrouw Koot, in eerste reactie hierop.
Een procedureel iets. Bij een van die moties hebben we 14 raadsleden nu aanwezig. Wat gebeurt er als daar de stemmen staken?
Dan gebeurt er wat er altijd gebeurt. Komt u de volgende keer weer terug? Dat is hoe we het met elkaar... Nou, volgens mij staat het zelfs in de gemeentewet. Als de stemmen staken, eerst volgende vergadering, komt hij in precies dezelfde vorm nog een keer terug. Ja, meneer Hercules.
Voorzitter, u zei, we hebben 14 moties, maar we zouden graag 1 motie willen terugtrekken om de vergadering te verkorten. Maar ik zou er wel een korte motivatie bij geven. Willen geven.
Ja, als het goed vindt, wil ik even. Dat gaan we dan zo doen. Maak ik even, zeg maar, de procedure zoals ik hem voor ogen heb met de bespreking van de moties even af. En dan komen we dan even terug op dat punt, als u het goed vindt. We hebben 14 moties. Zometeen misschien nog maar 13. Dat wachten we even rustig af. Mijn voorstel zou zijn dat we even een korte toelichting doen door 1 van de indieners. Want we hebben een aantal moties die ook door echt 5 of 6 indieners zijn gedaan. Als we dat allemaal elkaar gaan zitten herhalen, heeft dat misschien niet zo heel veel zin. Door 1 van de indieners. Misschien is het goed dat daarna het college even reageert op die moties. Want dat is nog maar in beperkte mate gebeurd. Of nog eigenlijk helemaal niet, geloof ik zelfs. En dat we daarna even het debat opzoeken. En dan is het natuurlijk ook aan alle andere indieners de mogelijkheid om daarop te reageren. Mijn idee zou zijn dat degene die als eerste indiener op die motie staat, dan ook even de toelichting te laten verzorgen. Ik kijk even rond of u... Nou, ik ga zo vragen of u daarmee kunt instemmen. En wat mij betreft doen we de volgorde van bespreking zoals die is voorgesteld. En dat is ook de volgorde van stemming. Daar hebben allemaal slimme mensen naar gekeken. Het gaat om welke gaat nou verder dan welke. En dat is ongeveer het voorstel. Dus de vraag is of u met die 2 punten kunt instemmen. Deze vorm van bespreking en deze vorm van stemming straks. Mooi, dan gaan we het zo doen. Geef ik het woord aan meneer Hercules, want die gaat ons enigszins verlichten, begrijp ik.
Dat hoop ik, voorzitter. Het gaat over de derde motie, motie stop de verstening. Het is eerder als amendement door deze raad met een grote meerderheid aangenomen, met een andere titel, maar wel met hetzelfde besluit. Een jaar geleden, langer dan een jaar geleden, in juni 2023, vernam het college dat het planschaderisico voor totaal stoppen van verstening enorm groot was. De inschatting daarvan. We zijn een jaar verder en als we vragen waarom het college in dat jaar geen alternatief heeft aangeboden voor totaal stoppen van verstening, krijgen we als antwoord: we hebben geen alternatieven onderzocht. Dus we krijgen voor het stoppen van verstening, het totaal stoppen, geen alternatieven, geen handreikingen van het college voor het beperken van het planschaderisico. En daarom kunnen we niets anders doen dan deze motie intrekken. Wij zelf, de mede-indieners zijn het daarmee eens, maar hebben misschien hun eigen motivatie. En wij zullen het initiatief, de motie van Tess Belang daarentegen steunen, waar het gaat om een beperktere verstening van slaapplaatsen.
Dank u wel. Dan is die daarmee van de agenda, voeren we die daarmee van de agenda af. Goed. Andere mededelingen en opmerkingen vooraf? Of zijn we gewoon helemaal klaar om ze alle 13 aan te pakken? Mooi. Dan geef ik het woord aan de VVD, meneer Huisman, over de motie: een pipowagen is ook een kampeermiddel. Gaat de gang.
Dank u wel voor de introductie, voorzitter. Pipowagens hebben een onbeduidend aandeel in het toerisme op Texel. En het aantal pipowagens die er zijn, die zijn echt te verwaarlozen. Het is de VVD dan ook een raadsel waarom het college deze categorie zo rigoureus aanpakt. Het is een kleinschalige vorm van verblijven, past qua uitstraling heel goed bij Texel. En wat schiet Texel er nou mee op als we die pipowagen als kampeermiddel verbieden? We hebben geen heldere reden van het college gehoord met de reden om pipowagens te weren. En welke rechtvaardiging is er dan ook om eigenaren van pipowagens te duperen? Vervolgens hebben we 10 minuten voor het aanvang van deze vergadering een beantwoording gehad op een raadsvraag van PvdA. En die wil ik toch heel eventjes meenemen. Want de vraag luidt: wat is feitelijk een pipowagen? En het antwoord daarop is: het is verstandig te omschrijven wat een pipowagen is. Dit om te voorkomen dat we straks allerlei bouwsels met of zonder wielen als een pipowagen moeten worden gezien. In essentie gaat het om een houten woonwagen met 4 wielen, verplaatsbaar, ingang aan de korte voorkant en bedoeld voor recreatief verblijf, vergelijkbaar met de caravan. Nou, deze uitwerking zou volgens ons eigenlijk ook een opdracht aan het college moeten zijn, en ik wil PvdA even complimenteren met de gestelde vraag. Waar we het in de motie het college toe oproepen is in ieder geval 1 om de pipowagens te erkennen als kampeermiddel binnen de gemeentelijke regelgeving, waardoor eigenaren van pipowagens dezelfde rechten en plichten krijgen als eigenaren van caravans en campers. En 2, zo spoedig mogelijk te communiceren naar inwoners en toeristen dat pipowagens zijn toegestaan als kampeermiddel op de daarvoor bestemde terreinen binnen de gemeente.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder voor een reactie vanuit het college.
Voorzitter, dank u wel. Dat antwoord is op zich heel kort. Wij adviseren deze motie niet over te nemen, want motie 2, huidige pipowagens toestaan, dat hebt u ook in een beantwoording van de vraag, in dit geval dacht ik ook van de Partij voor de Arbeid, kunnen lezen, dat het college bereid is om alle pipowagens, die dus uiteraard binnen de nog nader te definiëren definitie moeten passen, die aanwezig zijn op het moment dat het paraplu-bestemmingsplan in werking treedt, dus dat is over enkele maanden waarschijnlijk, om die te accepteren, daar een uitstelregeling of iets anders voor te maken, maar die zouden dan mogelijk blijven staan. Dus als u die motie aanneemt, dan vermijdt u de hele discussie over pipowagen kampeermiddel. Dan zeggen alle huidige mensen die nu een pipowagen op hun erf hebben staan of op hun trein hebben staan, die kunnen die blijven gebruiken. Dat is volgens het college de meest elegante oplossing. En even tot daar, voorzitter.
Ik kijk naar de rest van de raad. Ik zie meneer Soyer, mevrouw van de Wetering, meneer Hercules en meneer Huisman uiteraard. Mevrouw van de Wetering, u was de eerste. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Want ik zit even naar de 2 moties te kijken. Ons logo staat boven de 2e. Want ik denk echt dat er sowieso een uitsterfregeling moet komen voor de bestaande. Maar stel deze motie wordt aangenomen, dan heeft de 2e motie gewoon geen zin meer. Want zo simpel is het ook. En ik vind eigenlijk gewoon, als ik naar deze motie kijk, het een heel logisch verhaal. Ik zie nog steeds niet in waarom piepelwagen niet een kampeermiddel is. Dus ik wacht de stemming af, want dan kan de tweede misschien wel van tafel.
Dank u wel, meneer Sayé.
Dank u wel, voorzitter. Als deze motie aangenomen zou worden, dan betekent dat dat alle woningen in het buitengebied mogelijk een piepelwagen mogen plaatsen. Dat zou ook betekenen dat alle boerencampings er 15 piepelwagens op neer mogen zetten en die dan aan het eind van het seizoen verwijderen. Dan vind ik het wel heel erg op de situatie van het driehoek lijken. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, bij ons in de fractie noemen we dit inmiddels de Pipo-paradox. We gaan handhaven op alle Pipo-wagens, maar we moeten ze eerst nog omschrijven. En met het antwoord van het college, wat eigenlijk dat door de heer Huisman is opgelezen, ja, komt er eigenlijk een vrij duidelijke definitie. En wij zien niet het verschil tussen een caravan met vier wielen en een vooringang of een Pipo-wagen. En we krijgen van het college ook nog niet echt duidelijk waarom de piepelwagen zo ongewenst is. Ik vind de titel ook erg schattig van de motie. De piepelwagen is ook een kampeermiddel, klinkt als ook een mens. Maar ik hoor geen onderbouwde technische omschrijving waarom een piepelwagen, behalve dat die piepelwagen heet misschien, niet mag.
Meneer Huisman.
Nou, ik wou alleen even reactie geven op de wethouder. We laten natuurlijk deze motie, die handhaven we, want wij zijn niet voor een uitsterfregeling. Ik kan hem ook echt niet uitleggen.
Ja, dank u wel, meneer Lely.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ergens snap ik die discussie wel, dat ik niet weet. Want ik ben oud genoeg om Pipo nog gezien te hebben op televisie heel vroeger. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. En Pipo zelf noemde het een woonwagen. Dus ja, ik denk dat het misschien daarmee aan ligt dat het niet goed te beschrijven valt door het college.
Ja, meneer Kieft.
Voorzitter, sinds het bestemmingsplan buitengebied 2013 is deze discussie over piepelwagen wel niet aan de orde. Er is vanuit de gemeentelijke organisatie wisselend op gereageerd. Dat hebben wij ook uitgelegd en toegelicht. En het lijkt ons een prima oplossing om al die mensen die nu tot het moment van in werkingtreding paraplu bestemmingsplan een piepelwagen hebben, dat die mogen houden. Dan zijn we uiteindelijk van die discussie af. En dat is wat het college heeft aangeboden. En, ik deel de piepelparadox, maar die zit hem dus in de lastigheid om die definitie scherp te krijgen.
Dank u wel. Ik kijk rond voor een tweede termijn over deze motie. Dat is mevrouw Van der Wetering. Verder niet. Mevrouw van der Wetering, gaat uw gang.
Nou, ik wil nog even reageren op GroenLinks. Een heel kampeerterrein bij een boer vol met piepelwagens. Nou ja, misschien zie ik dat nog wel liever dan al die witte caravans. Maar dat is een persoonlijk gevoel. Ik vind wat de wethouder nu aangeeft, nou ja, eigenlijk een beetje los zand. U heeft in het antwoord op de vraag van de PvdA eigenlijk al een hele mooie omschrijving gegeven waar iedereen denk ik mee uit de voeten kan.
Goed. Mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Nou ja, goed. Wij kunnen ons eigenlijk wel prima vinden in de uitleg van de portefeuillehouder.
Mooi. Dan hebben we daarmee, denk ik, deze motie afdoende besproken. Maar we zijn nog niet zomaar klaar met de piepelwagens, want we gaan verder met de tweede motie. Die al enigszins ingeleid is, maar de titel is huidige piepelwagens toestaan, ingediend door de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Tessels Belang, CDA, D66 en GroenZwart. Ik geef het woord aan meneer Hercules.
Ja, voorzitter, portefeuillehouder zei net al, sinds 2013 is er wisselend omgegaan met de term piepelwagen, of het nou een kampeermiddel was of niet. Wij vinden het alleen maar redelijk dat de piepelwagens die tot nu toe zijn geconstateerd door het college dan ook mogen blijven staan, omdat wij als gemeente op verschillende manieren hebben beoordeeld en daar in ieder geval een einde aan moet komen.
Dank u wel. De portefeuillehouder heeft zojuist eigenlijk deze al meteen meegenomen, dus ik stel voor dat we een rondje maken om te kijken wie er behoefte heeft om op deze motie, buiten wat er net al gezegd is, nog iets te zeggen. Ik zie meneer Huisman en meneer Soyer. Meneer Huisman, gaat uw gang.
Ja, misschien een herhaling, maar dit is een uitsterfregeling voor pieperwagens bij particulieren, zoals we die nu kennen. Het zit een handje vol. We vinden het echt bijzonder vreemd dat het college min of meer in deze beredenering meegaat dat een pieperwagen geen kampeermiddel zou zijn. U heeft een hele mooie definitie gegeven 20 minuten geleden. Het zou jammer zijn, want dat betekent gewoon dat op termijn die pieperwagens helemaal verdwijnen. En ik, nogmaals, ik kan het niet uitleggen. Ik wil eigenlijk aan de indieners vragen om nog even na te kijken. Ik ben echt op zoek naar steun. Of deze motie niet overbodig is en of u toch mee kunt met de...
Meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Even voor alle duidelijkheid. Als we het hebben over een pieperwagen is een kampeermiddel, hebben we het dan over een kampeermiddel of een vast kampeermiddel?
Aan wie stelt u die vraag? In algemene zin?
Aan de indiener. Dat is dan even een rondje terug, helaas.
Ja, we zijn weer terug bij de vorige motie. Ja, maar dat gaan we niet doen.
Oké.
Okay. Nee, dat gaan we niet doen. Dus misschien dat meneer Hercules vanuit deze motie er iets over wil zeggen. Maar anders stel ik voor dat we echt verder gaan met de tweede motie. Want als we terug gaan klussen op eerdere moties, dan komt deze avond echt niet om. Middag. Is er iemand anders die nog in eerste termijn hierop wil reageren? Dat is niet het geval. Voldoende besproken. Goed, dan de derde motie is van de agenda gehaald. Dan zijn we bij wat voorheen motie 4 was. Ingediend door GroenZwart, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Met de titel Woningen gaan voor vakantiehuizen. Mevrouw Koot, gaat uw gang.
Dank u wel. Voorzitter, deze motie gaat over dat bij de discussie over het eventueel stoppen van de mogelijkheid om kampeerplaatsen om te zetten in chalets of huisjes er vooral is gekeken naar verlies van diversiteit in aanbod en de invloed op het landschap. Maar wij voorzien op Texel voor de komende 10 tot 15 jaar een groot probleem met de energievoorziening. Niet voor niets wordt daarover, over de energieschaarste, een inwonersberaad gehouden, waarbij de vraag is, hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? En naar onze mening speelt met het omzetten van kampeerplekken naar vakantiewoningen eigenlijk ook het gebruik aan elektriciteit en water en de schaarste van elektriciteit op het eiland een rol. Vakantiewoningen worden jaar rond gebruikt en die worden ook verwarmd, in tegenstelling tot een kampeerplek. En ook vaak zijn vakantiewoningen luxueus ingericht. Soms met een zwembad, soms met andere comfortvoorzieningen, een sauna enzovoorts. Dus naar onze mening moet in de discussie over de omzetting van kampeerplaatsen naar vakantiehuizen ook het energievraagstuk meegewogen worden. En dat hebben we dus verwoord in deze motie. Bij de beslissing over het tegengaan van verstedingen in het landschap, en eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen, het staat er een beetje los van misschien, is de duurzaamheidsvraag van de gevolgen van het omzetten voor elektriciteit en watergebruik van vakantiewoningen belangrijk en die moet meegewogen worden. Dus vandaar deze motie dat belangrijk is en dat daar beleidsregels voor moeten komen hoe we daarmee omgaan. Omdat denk ik iedereen snapt waar het gaat knellen.
Dank u wel. Ik kijk naar de portefeuillehouder voor een reactie vanuit het college. Gaat uw gang.
Voorzitter, het is allereerst even de vraag of dit een motie is die effect heeft op de teksten in het paraplu-bestemmingsplan. Nee. U zegt nee, dat is dus niet de bedoeling. Helder. Dan de volgende opmerking daarbij. Wat ons betreft is het aan de Raad om hier iets van te vinden. Wij geven de volgende overwegingen mee. Het gaat over de effecten op het energie- en waterverbruik. En dan moet je kampeerplekken vergelijken met zomerhuisjes. Dan komen er minder mensen, maar ze blijven langer. En een eerste snelle scan ambtelijk zegt van misschien strepen we die effecten wel bij tegen elkaar weg. Dus wat is het netto effect van de motie? Veel meer kunnen we daar op dit moment niet over zeggen en het is aan de Raad.
Dank u wel.
Het is een raad. Ik zag meneer Rutte, meneer Kooijman en meneer Ran. Meneer Rutte, gaat u gewoon.
Dank u, voorzitter. De titel schoot ons echt in het verkeerde keelgat. Dit wekt echt de indruk dat er genoeg geen woningen aangesloten kunnen worden, omdat vakantiehuizen het net te zwaar belasten. Maar ik kan daar geen voorbeelden van bedenken. Ik ben benieuwd of de indeners dat wel kunnen. Ik kan wel voorbeelden oplepelen van recreatieve objecten die niet aangesloten kunnen worden. Hotelletje, een paar zomerhuisjes. En die ondernemers lossen dat op dit moment zelf op door een smart grid, door een accupakket, door slim met zonnepanelen om te gaan. En eigenlijk juist door een accupakket en slimme software waarmee ze met een dynamisch contract inkopen en verkopen van stroom, ontlasten ze eerder het net omdat ze de pieken afvlakken. Dus ik snap deze motie niet zo heel goed. Want volgens mij zijn er allerlei oplossingen waar ondernemers nu al mee aan de slag zijn, die juist het net ontlasten en zeker niet extra belasten. Dus ik vind dit richting de innovatieve ondernemers die juist goed bezig zijn, een beetje flauw.
Dank u wel, meneer Kooijman.
Ja, dank u wel. Ja, in de motie staat zelf met het omzetten van kampeerplekken naar vakantiewoningen ontstaat extra gebruik aan elektriciteit en water. Dat is een algemene stelling, want ik vraag me af over wat voor kampeerplekken het dan gaat. En over de vakantiewoningen heeft u het dan. Nieuwe vakantiewoningen die dan eventueel omgezet, die dus daar gebouwd zou kunnen worden, worden duurzaam gebouwd. En er zijn zelfs nul energie vakantiewoningen. Dus ik vraag me af, evenals het college, of deze stelling wel opgaat. En naar uw mening moet dit ook meegewogen worden in de discussie over de beëindiging van de mogelijkheden tot omzetting van kampeerplaatsen naar vakantiewoningen. En daarin vindt Hart van Texel dat u het wel heel erg ver zoekt om deze motie te kunnen onderbouwen. U zet hierin op energieschaarste. En ik vroeg me af, heeft u ook naar andere sectoren gekeken waar mogelijk op energie bezuinigd kan worden dan alleen het omzetten van vakantieplekken naar bungalows?
Ja, meneer Ran, gaat u gang.
Dank, voorzitter. De vorige sprekers hebben eigenlijk al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar wij vinden dit een gevaarlijke motie, voorzitter. Want bestaande rechten worden door middel van een beleidsregel zomaar weggehaald voor een periode van 10 tot 15 jaar. Een generieke maatregel voor een lokaal probleem. Wij zullen dit voorstel niet steunen.
Dank u wel. Ik kijk naar de indieners. Er is een aantal vragen nu gesteld. Mevrouw Koot, gaat u gang.
Ik heb goed geluisterd naar wat de andere fracties reageren. En wat ik begrijp, en dat is eigenlijk ook het antwoord van het college, is dat zo? Dit is een aanname. Ik schat in dat een vakantiewoning meer energie verbruikt dan een tent. Maar misschien is dat niet zo. Dus eigenlijk is de bedoeling dat we met deze motie aan het college vragen, kijk eens of dit een argument is wat mee moet tellen of het bezwaarlijk wordt om de omzetting van tentplaatsen naar vakantiewoningen de komende jaren nog door te zetten. Want het wordt natuurlijk een beetje vervelend als mensen hun huizen willen verduurzamen, van het gas af willen en warmtepompen willen installeren en de elektriciteitsvraag van die woningen gaan gewoon omhoog dan. En het zou natuurlijk een beetje pijnlijk zijn omdat vanwege de congestie op het net er op een parkje wel 40 of 50 woningen gerealiseerd zijn. En een wijkje in de buurt van huizen die eigenlijk van het gas af wil en zich wil verduurzamen dan achter het net vist. Dat is eigenlijk de achterliggende vraag. Dus misschien met dit in uw achterhoofd kunnen we nog even de tekst aanpassen dat het alleen een oproep is aan het college om dat te bekijken of dat effecten heeft. Of we daar rekening mee moeten houden.
Goed. Ja, meneer Ran en meneer Rutte. Meneer Ran eerst.
Ja, dank, voorzitter. Ik snap dat er allerlei partijen manieren proberen te zoeken om de vorige motie, die niet uitvoerbaar is, dan toch door middel van een andere list, dan geven we het energienetwerk maar de schuld om alsnog te zorgen dat die versteening tegengegaan wordt. Maar ik vind het echt ontzettend ver gezocht.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. In de aannames hier gaat één ding zeker mis. Een ondernemer kan niet één tentplek omzetten in één zomerwoning, één recreatiewoning. Dat zullen altijd minder recreatiewoningen zijn dan kampeerplekken. Als je gewoon naar de regels kijkt, kan dat ruimtelijk gezien niet evenveel tenten per hectare als huisjes per hectare.
Meneer Zegel.
Dank u, voorzitter. Ja, even reageren op de heer Ran. We kunnen het inhoudelijk oneens zijn, maar om het nou een list te noemen, dat vind ik echt beneden alle pijl.
Goed. Meneer Hercules nog. Nou, ook als indiener. Ja, meneer Hercules.
Voorzitter, ik voel wel wat voor de oproep die mevrouw Koot doet. En iedereen in deze zaal kan er niet omheen. Wij moeten keuzes maken voor de aansluiting op het energienetwerk. Dat doen we op dit moment al. En die keuzes worden straks alleen maar strakker. Dus er komt ook een moment waarop je moet kiezen tussen gaan we nog meer woningen bouwen die we tot nu toe in de planning hebben en kunnen die worden aangesloten, of laten we iets anders aansluiten. Of het nou vakantiehuisjes zijn of een bedrijf. Of dat nou in het noorden is of in het zuiden van het eiland. En ik vind wel dat het college dat soort afwegingen die ook elders in het land worden gemaakt, hè? Of je een bedrijventerrein moet aansluiten of dat je een wijk moet aansluiten, daar maken colleges in heel Nederland nu keuzes over. Ik vind dat het college bewust van moet zijn dat er in de nabije toekomst die keuze moet worden gemaakt. En ons lijkt het in ieder geval slim om van tevoren daar een soort leidraad voor te hebben. En wat ons betreft zeggen we dan, nou, dan gaan woningen voor andersoortige woningen, voor permanente woningen, voor permanent wonen, gaan wat ons betreft voor andere ontwikkelingen die moeten worden aangesloten op het net.
Ja, ik snap het. Tegelijkertijd, ja, ik zie dat het college ook wil reageren, maar we moeten een beetje op dat we wel de moties ook blijven indienen op het stuk waar het over gaat natuurlijk. Dus dit neigt meer naar een motie vreemd, die misschien ook een aparte bespreking verdient. Ik kijk even hoe de portefeuillehouder hierop wil reageren, maar voor je het weet gebruiken we ik snap het heet een paraplu, dus er gaat van alles onder hangen, maar dit gaat misschien wel een beetje ver op een gegeven moment. Meneer Kieft.
Voorzitter, het college is zich wel degelijk bewust van die vraag die in de toekomst op ons afkomt. Wij beginnen binnenkort met een echte analyse samen met grootverbruikers en kleinverbruikers van waar de netcongestie echt pijn gaat doen op het eiland en misschien nu al pijn doet. De vraag of een lokale overheid maatschappelijk kan prioriteren, want daar gaat het in dit geval om. Dat kan op dit moment formeel nu niet, maar men is wel bezig met de aanpassing van de regelgeving zodat er wel iets mogelijk gaat worden. Dus we zitten op het vinkertouw wat dat betreft.
Ja, dit vermoed ik al een beetje. Ik vind het een heel interessante discussie, maar hoort hier niet meer thuis volgens mij. Dus u wilt er iets over zeggen, begrijp ik. Mevrouw Koot.
In overleg met de indieners besluiten we om deze motie aan te houden en op een nadere tijd nog een keer naar voren te brengen.
Ja, u trekt hem bij dit onderwerp in en hij komt een keer terug. Dat is eigenlijk wel hoe dat dan formeel gaat. Goed. Laten we dat zo doen. Dan gaan we door met de volgende motie. Ingediend door de Partij van de Arbeid, GroenLinks en Tessels Belang. Met de titel slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen. Ik kijk naar de Partij van de Arbeid. Meneer Hercules.
Voorzitter, het college stelt in het besluit over het paraplu-plan een pilot voor. Een pilot om kampeerplaatsen bij groepsverblijven mogelijk te maken. Deze motie die zegt, nou, prima dat dat gebeurt, maar hou dat dan wel alleen maar voor schoolklassen, dus begeleiders van schoolklassen, en maximaal 3 kampeerplekken. Dus niet voor iedereen die zomaar daar gewoon wil gaan kamperen. Daarnaast kwam de suggestie naar voren uit de zaal de vorige keer en in de krant ook, dat er groepsverblijven niet willen bouwen, dus hun bouwmogelijkheden willen inperken en daarvoor in de ruil kampeerplekken vragen. Die vraag is volgens het college niet op tafel geweest. In het antwoord van in de commissie zeiden portefeuillehouder dat. En in vervolgvraag die we hebben gesteld, stelt het college ook dat daar geen onderzoek naar is geweest of groepsverblijven nog uitbreidingsmogelijkheden hebben of niet in bouwen. En daarom hebben we een tweede beslispunt hier. Als er groepsverblijven zijn die vierkante meters die ze kunnen bouwen, willen inruilen voor kampeerplekken, dan komen we graag, horen we graag een voorstel van het college in die richting.
Ik geef het woord aan de portefeuillehouder.
Voorzitter, even een misverstand uit de wereld helpend. Dit zijn twee verschillende casussen. De pilot die in het paraplu-bestemmingsplan in de besluitvorming wordt voorgedragen, die komt voort uit gesprekken met beheerders, eigenaren van groepsaccommodaties als follow-up van de coronamaatregel. Naar aanleiding van dat gesprek en ook adviezen vanuit de klankbordgroep is dit als pilot opgevoerd. De andere casus was een vergunningaanvraag waarbij sprake was van bestemmingswijziging. Die is afgewezen in afwachting van de effecten van de pilot. Het zijn dus twee verschillende casussen. En bij punt 2, en nee, ik zeg het even nadrukkelijk, meneer Hercules, omdat de informatie die u nu op tafel legt, namelijk dat er een specifieke groepsaccommodatie is die bereid is nog niet gerealiseerde bebouwing om te ruilen naar kamperen, dat was de vergunningaanvraag. Die is afgewezen en staat dus los van de pilot.
Ja, ik zou eigenlijk eerst anderen het woord willen geven, maar ik kan me voorstellen dat dit een reactie uitlokt. En ik zie de raad eigenlijk graag dat u het woord neemt, meneer Hercules. Dus gaat uw gang.
Terwijl ik zo schor ben, maar goed. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zou ik maar zeggen. Voorzitter, wat ons betreft zijn die twee verschillende casussen. Bij ons gaat het gewoon over besluit dat u voor een pilot gaf. Besluit punt 4 bij het voorstel van het paraplu-plan. En gaat het niet over een afgewezen vergunningaanvraag. Maar op het moment dat er wel kan worden ingeleverd qua bebouwing ten gunste van kampeerplekken, nou, dan vind ik dat u dat als college aan de raad kan voorleggen. Dat is punt 2 van deze motie. En het eerste punt is van we kunnen begrijpen dat groepsverblijven inderdaad soms wat privacy willen hebben voor begeleiders van schoolgroepen. Nou, en wij vinden dat daar 3 kampeerplekken voor mogen worden gehouden, want ze zijn al naar buiten gebracht.
Ja. En dan ga ik toch nu even naar andere fracties. Dat is, ik zie mevrouw Koot, mevrouw Van der Wetering, meneer Kooijman en meneer Huisman. Ja. En meneer Rutte. Mevrouw Koot.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, met het eerste punt van de motie van de PvdA, zeg maar, van de coalitie, kunnen we best wel instemmen. Maar met het tweede punt moet ik zeggen dat ik zowat van verbazing van mijn stoel rolde. Want we hebben het geval gehad van we hebben dit namelijk inderdaad al een keer recent aan de orde gehad. Namelijk bij in de Koog. Bij het bedrijf van het groepsverblijf in het bosje vlakbij de Koog. Van, ik ben even zijn naam kwijt. En toen was het voorstel van de college om daar kampeerplekken te maken, camperplekken. En toen heeft de raad gezegd van nee hoor, dat gaan we niet doen. Een groepsverblijf is een groepsverblijf. Het is een enorm precedent wat je gaat scheppen als je hier begint om groepsverblijven om te zetten in kampeerplekken. Dan weet je zeker dat je voorlopig nog bezig bent met andere vragen hierom. En nu zie ik tot mijn verbijstering dat dit nu door de coalitie in ene wel als een optie wordt gezien. En daar wil ik, daar wil ik absoluut mijn steun niet aan geven. Ik denk dat we vooral helder moeten blijven in onze omschreven termen.
Dank u wel, mevrouw Van der Wetering.
Nou, woorden van gelijke strekking. Ik heb ook zoiets. Nou, stel, één groepsverblijf heeft nog niet zijn uitbreiding gedaan en die neemt allemaal kampeerplekken. Maar dan bij punt 1 mag het alleen maar bij begeleiders van grote groepen van scholen. Ik vind daar een soort tegenstrijdigheid in zitten die ik niet helemaal kan volgen. Plus erbij bij groep 1, hoe wil je dat in hemelsnaam gaan doen? Stel, er zit een hele grote familie in dat groepsverblijf en één van de familieleden komt met zijn camper aan. Dat is toevallig zijn auto. En die parkeert hij daar. Maar dan mag hij dan 's nachts niet in slapen, dan moet hij in het groepsverblijf. Dat is punt 1. Ik vind het. Ja, maar ik vind punt 1 dus ook al een discussie waard, mevrouw Koot. Ik zie dat niet helemaal voor zo'n hele kleine niche een uitzondering te maken. Dat vind ik voor een handhaver echt bijna niet te doen.
Dank u wel. Meneer Kooijman.
Dank u wel. Ja, maximaal 3 kampeermiddelen en dit alleen bestemmen voor de begeleiders van de schoolklassen. Vraag aan de indieners, hoe wilt u dat handhaven? Dat er niet begeleiders van de schoolklassen in zijn, maar en moeten er handhavers dan in het tentje kijken, bent u begeleider van de schoolklas of bent u iets anders? En in de groepsverblijven, dus punt 2, mogelijk uitbreiding van bebouwing willen inleveren voor een beperkt aantal kampeerplaatsen.
en dat dit via een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De aanvraag die er nu was, die is aan de voorkant afgeschoten. Het principeverzoek is afgeschoten. Dus mijn vraag aan het college is, wat vindt u van deze motie?
Ik geef eerst het woord aan meneer Huisman.
Dank u, voorzitter. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, we zullen deze motie niet steunen. De groepsaccommodaties hebben juist beargumenteerd in hun zienswijze waarom zij mee moeten kunnen gaan met veranderingen in de markt. En er zal altijd een relatie bestaan tussen degene die in een kampeermiddel verblijft en de personen die in de groepsaccommodatie verblijven. Wij steunen dus het collegevoorstel, maar als u beslispunt 1 schrapt, dan kan de VVD wel meegaan.
Kijk, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ja, wij twijfelen eigenlijk nog bij deze motie. We hebben de groepsaccommodaties heel goed gehoord tijdens de commissie. Dat zij zich ook wat zorgen maken over hun verdienmodel, dus dat ze wat ruimte willen. Maar ja, ik begrijp de redenering van de coalitiepartijen hier ook wel, dat ze zoeken naar van onder welke voorwaarden willen wij dan en wat willen we wel en niet. Dus wij zijn nog niet overtuigd.
Nou had ik een hele strakke vergaderdiscipline afgesproken met mezelf. Ik ga even eerst de indiener het woord dan het college. En daar ben ik meteen van afgeweken, meneer Kieft. Het spijt me. Gaat uw gang, alsnog.
Voorzitter, het antwoord is heel kort. Mijn voorstel is dat u de punten per punt in stemming brengt. Dan weten wij precies wat de raad wil. En het advies van het college is om het voorstel wat in het raadsvoorstel staat, om de pilot onder die condities uit te voeren en het niet te compliceren met deze opmerkingen.
Meneer Hoogrijden, gaat u gang.
Ik heb wat moeite met de beantwoording van de wethouder. Want het is toch zo, stel dat we dit wel zouden aannemen, dan gaat het college het verwerken in het totaalstuk. En als het college van mening is dat het om wat voor reden ook niet gepast is of juridisch niet verantwoord is, komt het college vanzelf weer terug. Heb ik nou iets verkeerd begrepen? Hoor ik het graag.
De portefeuillehouder maar even in reactie op deze vraag.
Ja, volgens mij, meneer Hoogrijden, heb ik dan niet duidelijk genoeg gezegd wat ik wilde zeggen. Netjes, hè? Nou ben ik even van mijn apropos. Het gaat om de vraag, en daarvoor zitten wij vanavond bij elkaar, omdat de raad richting geeft aan wat het college verder moet uitwerken. Dat is de hamvraag. Dus de bal ligt echt even bij u.
Meneer Segel.
Ja, voorzitter, even in reactie op het college. De wethouder stelt voor om het bij de voorwaarden te houden die het college voorstelt. Maar ik heb even gekeken en daar staan bijna geen voorwaarden. Dus dat is bijna een blanco canvas wat het college dan geven om een pilot te gaan voeren. En of dat dan 3, 6, 20, 60 tentjes zijn die daar voor een groepsverblijf staan. Kijk, ik chargeer een beetje. Maar ik vind het wel verstandig om daar enige kaders vast aan mee te geven door deze raad.
Meneer Kooijman in tweede termijn.
Ja, het begint voor mij niet duidelijk te worden, want dit college heeft een aanvraag geweigerd van precies wat hierin staat. En nu is mijn concrete vraag, is het college nou voor of tegen deze motie? Dus u hoeft alleen voor of tegen te zeggen. Maar de bewoording die u nu bezigt, weet ik niet wat u nu wil. Dus ik wil daar graag duidelijk antwoord op.
Ja, de portefeuillehouder.
Voorzitter, ik heb net uitgelegd dat de casus waarin een groepsaccommodatiehouder bedden wilde verplaatsen van gebouw naar kampeerplek, dat een vergunningkwestie is. Dat is een heel andere casus dan deze pilot.
We gaan nu toch proberen om even, ja, ik snap het, maar we gaan proberen om even, als we toch een soort oprisping voelen, om toch iets te roepen buiten microfoons om, dan even een hand op te steken en het via de voorzitter. Want het loopt een beetje uit de hand op deze manier. Ja, dus ik kijk even rond of we het daar allemaal mee eens zijn, want dan gaan we op die manier verder. Meneer Huisman, gaat uw gang.
Nou, toch even een reactie op meneer Segel, want ik denk dat we een ander voorstel hebben gelezen en misschien dat de wethouder het even kan beamen. In het voorstel van het college staat heel duidelijk aangegeven dat het om 3 kampeermiddelen gaat en niet om 6, 9 of 15. Dus kunt u dat nog even bevestigen?
De portefeuillehouder.
Voorzitter, de heer Huisman heeft correct geciteerd uit het voorliggende raadsvoorstel.
Dank u. Ik kijk rond. Mevrouw van der Wetering.
Er werd net de vraag gesteld door Hart van Tessel. Is het college voor of tegen? Daar zou ik graag nog een antwoord op willen hebben. En B, hoe zit het met het handhaven? Alleen voor schoolklassen. Ik zie dat heel moeilijk. Kunt u daar nog wat op zeggen?
Ja, de portefeuillehouder en dan meneer Hercules. En dan gaan we langzaam naar een afronding, zou ik zeggen. De portefeuillehouder.
Voorzitter, ik heb zojuist al gezegd dat wij de motie niet aanbevelen. Wij ontraden hem dus omdat wij de pilot willen uitvoeren volgens de voorwaarden die daar aangegeven zijn. En onderdeel van de handhaving, we hebben ook gezegd dat we dat samen met de klankbordgroep, althans met de sector, willen vormgeven. En we zullen u daar uiteraard over informeren over het verloop.
Meneer Hercules.
Voorzitter, de PvdA heeft jaren geleden een voorstel mogen indienen, dat is aangenomen, om schoolklassen, schoolgroepen te ontzien van toeristenbelasting. Dat betekent dus dat bij de opgave van het groepsverblijf geen toeristenbelasting voor de kampeerplaatsen zal worden gerekend. En moeten uitgaan van het goede van de mens en correcte aangifte. Dus op die manier kan worden gezien of er wel of niet mensen die verband hebben met de schoolgroepen op de kampeerplaatsen zitten.
Goed, dank u wel. Dit leidt tot nieuwe reacties. Ik kijk even rond of er meer reacties aan. Anders geef ik meneer Ran echt als allerlaatste het woord. Ja, gaat uw gang.
Voorzitter, even richting meneer Hercules. Wat hij zojuist zei, dat klopt niet. Het is zo dat scholen inderdaad vrijgesteld zijn van het betalen van toeristenbelasting. Maar dat wordt eerst wel betaald en vervolgens kan het teruggevraagd worden. Dus het wordt sowieso altijd geregistreerd.
Goed. Deze motie is denk ik voldoende besproken. Wij gaan naar de volgende. De motie van Hart voor Tessel, het CDA, de VVD, de Partij van de Arbeid, Tessels Belang en D66... met de titel Vast kampeermiddel bij woning buitengebied. Ik geef het woord aan meneer Kooijman.
Dank u wel. Ja, vast kampeermiddel bij de woning in het buitengebied. Want bij een woning mag een kampeermiddel worden geplaatst. En dat is van de periode van 15 maart tot en met 31 oktober... En veel eilanders gebruiken ook die mogelijkheid om dit voor familie of vrienden van de overkant een mooi plekje te creëren in hun tuin. En in het paraplu bestemmingsplan wordt nu gesteld dat een kampeermiddel op deze plek niet meer mag blijven staan. Althans, niet langer dan 30 dagen. Want dan moet hij eigenlijk een stukje verplaatst worden en dan mag hij weer 30 dagen staan. En wij vinden dat het laten staan van de kampeermiddel als voordeel heeft dat de controle gemakkelijker wordt en dat er geen onnodige handelingen van verplaatsingen nodig zijn. En daarom roepen wij het college op om in de regels van het paraplu-plan te borgen dat woningen in het buitengebied een vast kampeermiddel mogen blijven plaatsen op een vaste plaats dus, tijdens het kampeerseizoen. En dat is dan van 15 maart tot en met 31 oktober.
De portefeuillehouder, gaat uw gang.
Voorzitter, het college begrijpt de overwegingen en laat de uitspraak aan de raad. En een van de overwegingen van het college is dat handhaafbaarheid een hele lastig is. Dus we begrijpen de redenering.
Dan kijk ik rond of er nog behoefte is om hier verder over te praten. Uiteraard, mevrouw Koot zie ik. En meneer Hogerheide. Meneer Hercules niet, nee. Mevrouw Koot, gaat uw gang.
Voorstel. In eerste instantie was ik gecharmeerd van dit voorstel, want het zou voldoen aan de realiteit. De realiteit dat iemand die zijn tent of caravan een tijdje bij een woning in het buitengebied neerzet, dan niet gebonden is aan die 30 dagen. Maar de bottleneck zit hem in de term vast kampeermiddel. Ik vraag mij af of dat de mogelijkheid biedt dat iedereen in het buitengebied een staakcaravan, een chalet of zo, neer kan zetten en die gaat verhuren. En ik heb altijd begrepen dat de uitzondering zoals we hem hadden in het buitengebied bedoeld was voor iemand die zelf een tent meeneemt of zelf een caravan meeneemt en daar dan bij een plekje kan zoeken. Terwijl nu het resultaat met deze motie misschien is, dat is mijn vraag aan het college, dat er in feite gewoon allemaal RO'tjes in staakcaravans bij gaan komen.
Ja, meneer Huisman.
Ja, u haalt nu wel een heleboel door elkaar, mevrouw Koot. Dat doet geen recht aan het voorstel. RO'tjes, daar is helemaal geen sprake van. En u noemt chalets. Chalet is geen kampeermiddel.
We hebben vastgesteld dat een tent of een caravan een kampeermiddel is. En hopelijk na vanavond de pipowagen ook.
Ik voelde me een klein beetje aankomen. Mevrouw Dros.
Ja, dank u voorzitter. Nou, wij staan niet boven dit voorstel, maar wij ondersteunen het wel. Want het lijkt ons ook niet te handhaven zoals het nu is.
Dan begint het langzaam maar zeker naar een flinke meerderheid te komen. Kunnen we daarmee... Oh ja, meneer Hoogheid, ik had u beloofd het woord te geven. Gaat uw gang.
Ik neem aan dat ik de hekken sluiten ben op dit punt, voorzitter. Meneer Tompoes, bedenk een list. En de list is verplaatsen met meter. Nou, van die materie ben we met dit voorstel af.
Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende motie. Ingediend door GroenLinks, Partij van de Arbeid, Texels Belang, Hart voor Texel, VVD en D66. Met de titel Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar. Meneer Soyer, gaat u van.
Dank u wel, voorzitter. Er is slechts één partij die deze motie niet mee indient. Maar voor de buitenwereld zal ik hem snel toelichten. We hebben in de commissie en veel andere gremia gesproken over wat de criteria moeten zijn voor een boerenbedrijf dat een boerencamping wil beginnen. Nu staat er dat het een reëel agrarisch bedrijf moet zijn qua arbeidsinzet of het inkomen dat uit het bedrijf gehaald wordt. Dat moet dan voor één van beide 50% zijn. Het criterium of is er inkomen te staan omdat schapenboeren uit het bedrijf nauwelijks een inkomen kunnen verwerven en wij hen neveninkomsten uit een camping gunnen. De discussie ging verder met moet het een reëel of een volwaardig agrarisch bedrijf zijn. Beide in principe op basis van een meerjarige gecombineerde jaaropgave van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat dan steeds over arbeidsinzet en inkomen uit het bedrijf. Reëel is 50% en volwaardig is 100%. Over beide heeft de Hoge Raad jurisprudentie gemaakt. En dan hebben we ook nog het Texelse percentage van 70% van de klankbordgroep. Maar dan even terug naar het doel, het oorspronkelijke doel. We willen boerenbedrijven, groot en klein, de mogelijkheid geven het boerenbestaan voort te zetten, eventueel ondersteund door een boerencamping. Ook de kleine bedrijven, waar al part-time bijverdiend moet worden. Daarom stellen wij voor het en-of criterium te vervangen door het en-criterium. En daarnaast willen we een uitzondering maken voor echte schapenbedrijven met minimaal 250 fok- of melkschapen. Vandaar deze motie. Bedankt.
Vriendelijk bedankt. Ik geef het woord aan het college.
Voorzitter, het college hoopt dat met het aannemen van deze motie er een hoop onduidelijkheid uit de wereld geholpen wordt en kan hem dus prima uitvoeren.
Ja, u zei er één fractie die niet steunt. Zijn er twee, groen, zwart en CDA staan er niet boven volgens mij. Dus mevrouw Koot wil hierover het woord voeren. Gaat uw gang.
Voorzitter, iedereen weet dat ik een vurig pleidooi in het verleden altijd heb gehouden om een duidelijkheid te creëren in wanneer ben je agrarisch en ook ruimte voor bedrijven die misschien niet aan het inkomenscriterium voldoen om daar een oplossing voor te zoeken als het agrarisch is. En wat mij dus een beetje verbaast, op het moment dat je 250 fok- of melkschapen hebt, ben je wel degelijk verplicht om de gecombineerde opgave in te dienen. Dus dat wordt al afgedekt als je vraagt naar een gecombineerde opgave. Zo simpel kan het zijn. En het tweede wat mij verbaast, dat is dat de slotzin is, in het geval er geen gecombineerde opgave beschikbaar is, worden er andere gegevens overlegd. Waar doelt u dan op? Want we hadden net met z'n allen afgesproken dat we duidelijk wilden hebben dat het echt een agrarisch bedrijf is. En welke bedrijven wilt u dan nog mogelijk maken, hoewel ze niet agrarisch zijn? Want ze hebben geen gecombineerde opgave. Dat is de vraag aan de indieners.
Ik zag eerst meneer Rand, maar misschien komen er... Ja, hij is mede-indiener, dus hij zal geen vragen voor u hebben. Maar meneer Rand, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Toch een kleine toelichting van onze kant op deze motie. Want we zijn blij dat er een ruime meerderheid is. We vinden het belangrijk dat de gecombineerde opgave is toegevoegd. onze voorkeur had gehad om volwaardig agrarisch bedrijf toe te voegen. Dat heeft de heer Huisman in de commissie duidelijk aangegeven. Dat is niet gelukt. Maar zolang ik hier in de raad zit, is er al discussie over dit onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het echt kamperen bij de boer wordt en niet meer boeren bij de camping? En het is prettig dat er met deze motie waar een meerderheid voor is, daar duidelijkheid over komt. Dank.
Ik dacht, u gaat antwoord geven op de vraag van mevrouw Koot als indiener, maar dat is niet zo. Dus dan ga ik toch naar meneer Svaillé. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben van schapenboeren begrepen dat wanneer zij een gecombineerde opgave doen met 250 schapen, dat ze daaraan niet aan het inkomenscriterium kunnen voldoen. Daar heb ik het dus wel over, want daarom vallen de schapenboeren dus niet onder het inkomenscriterium. Zolang we het N-criterium laten staan, moeten ze voldoen aan het inkomens- en arbeidsinzetcriterium. En dat hoeft nu niet meer. Maar daar komt nog iets bij. Ik heb geprobeerd om dat ambtelijk nog, dank aan de ambtenaren, want ze hebben een hoop tijd aan mij moeten besteden hierover. De ambtenaar zei bijvoorbeeld, op het moment dat een gecombineerde opgave nu een andere term gaat krijgen voor de Rijksdienst van, zitten we nu al in de problemen op het moment dat we dit woord in de regeling vastleggen. En zij gaven aan dat er incidentele situaties zijn waardoor je duidelijk kunt aangeven dat je een agrarisch bedrijf bent, een reëel agrarisch bedrijf, namelijk zoveel tijd in arbeidsinzet, zoveel inkomen, dat zij deze uitzondering wel heel graag wilden blijven houden. En toen dacht ik, ik vertrouw toch ook wel een beetje op het ambtenarenapparaat. Dank u. Veel.
Dat is een belangrijke toevoeging. Mevrouw Koten, voelt u nog behoefte om hierop te reageren? Ja, gaat uw gang.
Dank voor de uitleg over het eerste deel. Maar ik blijf dus zitten met die toevoeging. Als er geen gecombineerde opgave beschikbaar is, dan gaan we toch even met elkaar overleggen of we toch niet die boerencamping kunnen toestaan. En dat is nou precies het punt wat op Texel een ontzettend heet hangijzer is. Haal dat eruit. Dat is gewoon niet wijs.
Goed. Nou, dat is een laatste oproep aan de indieners. En wie weet gebeurt er nog wat mee, maar ik zie niet meneer Hoogheide, tot slot.
Dat denk ik ook, voorzitter.
Ja, dat doet u elke keer heel goed.
Als er één schaap over de dam is, want daar hebben we het over, dan volgen er meer op twee na, maar dat is dan jammer.
Zo is het. En de appel valt niet ver van de boom. We zijn bij de volgende motie aanbeland. Ingediend door de VVD en D66 met de titel Stilstand is achteruitgang. Daarvan weten we dat in ieder geval meneer Rutte niet meedoet aan de beraadslaging. Hij blijft wel zitten, maar doet niet mee aan de beraadslaging over deze motie. Ik geef het woord aan meneer Huisman.
Goed zo, voorzitter. En door. Onder punt 5 van het toeristisch toekomstplan staat te lezen: zorg dat kleinschalige en goedkope verblijfsaccommodaties blijven voortbestaan. Want de kracht van Texel is de diversiteit in aanbod. Logie, ontbijt, kamperen bij de boer en een camping horen hier ook bij. En dat staat er niet voor niks, want Texel is gebaat bij een diverse economie. Maar het aanbod in het betaalbare segment van de kampeerboeren, die staat onder druk. Hadden we vroeger wachtlijsten voor kamperen bij de boer, tegenwoordig is er een overschot van 300 bestemde slaapplaatsen. Voor kampeer-recreatieterreinen geldt dat er ruimte moet zijn om te innoveren. Ik verwijs ook naar de zienswijze 103, waar daarin of 105, excuus, waarin een hele duidelijke uitleg wordt uiteengezet. En het is ook belangrijk dat ook deze sector toekomst bestendig blijft. En daarom deze motie in lijn met het toeristisch toekomstplan die eerder door de raad is vastgesteld. En ik zou zeggen, raadsleden, kom op voor de diversiteit in de kampeermogelijkheden en zorg tegelijkertijd dat kleinschalig en betaalbaar kampeeraanbod blijft bestaan op Texel.
Dank u wel. Het woord is aan meneer Kieft.
Oh, dat is snel. Ja. Voorzitter, het advies van het college is om het eerste beslispunt te ontraden. En wel om de volgende reden. Ik heb in de eerdere commissiebespreking dat ook al aangegeven. We hebben in dit hele traject van het paraplu-bestemmingsplan de ervaring dat wat we eenmaal vastleggen niet meer makkelijk terug kunnen halen. Dat is het bestemmingsplan buitengebied, is daar 2013 een heel helder voorbeeld van. Ik heb destijds ook aangegeven dat er ons nog een discussie te wachten staat over de toekomst van het landelijk gebied, over verbreding van de landbouw, over multifunctioneel inrichting, landschapsdiensten, energiediensten, wateropslag, zoetwateropslag. Al die dingen leiden tot een andere invulling van het landelijk gebied. En daarom willen wij nu niet vooruitlopen op een uitbreiding van kampeerplekken van 15 naar 18. Dat is de eerste, voorzitter. En de tweede, om nog een keer te kijken naar mogelijkheden voor innovatie en modernisering, maar dan in bestemmingsplan, teksten of beleidsregels.